Dit is een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en live radio, check kink.nl.
Daar zijn we weer met een spetterende aflevering van de Festivalpodcast. We bespreken vandaag waarom we allemaal naar Limburg moeten deze zomer. Kink-DJ Mick Hummel vertelt ons waarom Pinkpop anno 2025 nog steeds helemaal de moeite waard is. En we bespreken welke acts we enthousiast van worden. Welkom bij de Festivalpodcast.
Werelden vol avonturen van Mainstage tot aan Dixieland. Muntjes op hun vrienden kwijt, maar nog.
Nou, dat ging allemaal net goed. Welkom. Tweede aflevering van ons zevende seizoen. En dit seizoen doen we het net even anders. Mocht je al vaker naar deze podcast luisteren. Normaal ben je gewend om mij, hi, ik ben Julia, te horen met Judith en Jos. Maar die zijn nu in de aanloop van het festivalseizoen een periode in het buitenland. Dus in plaats daarvan zit ik met Luc. Hi Luc.
Hallo, hallo. Leuk om weer terug te zijn.
Ja, leuk dat je er weer bent. Gaat het goed?
Het gaat fantastisch, ja. Hartstikke zin in deze aflevering.
Ik ook, mooi. Even om het af te maken, we ontvangen elke twee weken dat we een nieuwe aflevering maken een wisselende gast. En deze week is dat mijn collega Mick Hummel, die je misschien kent als DJ bij Kink. Welkom, Mick.
Hallo, met Mick.
Hallo, Mick.
Hi.
Klopt het dat jij ooit je eindexamen hebt gemist om bij Pinkpop te zijn?
Nee, ik heb Pinkpop niet gemist om bij mijn eindexamen te zijn. Ik had toen eindexamen op maandag, laatste examen.
Wacht even, dit klinkt als een rekensom op mijn eindexamen,
nee, okay, ja? Nou, de Pinkpop was gewoon midden in de eindexamenperiode. En ik had er nog één of twee, denk ik, op maandag of dinsdag. Mm. En vrijdag, zaterdag, zondag Pinkpop. En ik ben toch gewoon gegaan. En dat is uiteindelijk wel goed gekomen. Ik ben niet de eerste keer meteen geslaagd. Maar met wat herkansingen is het toch gewoon gelukt.
Maar was je eindexamen na Pinkpop dan?
Ja.
Dus? Oh ja, Pinkpop zat er tussenin. Oké.
Okay. Ja, de meeste examens waren voor Pinkpop. En er waren er nog één of twee dan de week daarna.
En degene die je net niet had gehaald, waren dat ook degene na
Pinkpop? Nee, niet eens. Nee,
dus precies. Dat geldt eigenlijk niet mee. Okay.
Nee, dus het kon gewoon.
Klaarblijkelijk kan jij dat. Ik kan niet zeggen dat iedereen dat kan. Ik weet niet of dat voor mij een goed idee
is. Het is geen officieel advies van de Festipop-podcast.
Dankjewel voor de rectificatie, Luc. Oké. Maar goed, een echte Pinkpop-fan dus. Dus zo direct horen we van jou, Mick, waarom Pinkpop nog steeds het mooiste festival van Nederland is.
Ja.
Maar we gaan eerst even kijken naar wat er allemaal speelt en speelde in de festivalcommunity. Luc.
Ja, zeker. Want elke aflevering kijken we eigenlijk eerst eventjes inderdaad wat er speelt in de festivalcommunity. En wat bedoelen we daarmee natuurlijk? De platforms van FestiLeaks. Dat is waar festivalgangers elke dag druk in de weer zijn met het bespreken van de laatste nieuwtjes, geruchten. En ik heb het allemaal weer bijgelezen. Het was weer een hele taak.
Trots op jou.
Ik heb altijd een dagtaak aan. Natuurlijk het forum, de socials en ook de WhatsApp-community van FestiLeaks en de podcast. Ik heb 5 interessante dingen meegenomen.
Leuk.
De eerste is natuurlijk, vorige keer hadden we het over Lowlands in deze podcast. En daar ging het de laatste twee weken nog steeds over. En dan natuurlijk vooral de ticketverkoop, waar iedereen een beetje met klamme handjes naartoe zat te leven. En ja, dat was terecht, want het is gewoon heel snel weer uitverkocht. In één dag was het uitverkocht.
Ging het weer zo snel als de vorige jaren?
Ik bedoel, ja en nee.
Okay.
Het officiële bericht dat het uitverkocht was, kwam heel snel.
Ja.
Maar uiteindelijk was het toch nog ook daarna nog best wel te doen om af en toe een ticket dat teruggevallen was weer te kopen.
Okay.
En dus eigenlijk denk ik dat iedereen die een ticket nodig had en dat wilde, er wel waarschijnlijk wel aan is gekomen. Of in ieder geval die kans had, als ze een beetje aan het opletten waren. Waaronder ikzelf.
Ik wou het zeggen, is het jou gelukt? Oké, ja. En jouw vriendengroep ook. Dus je gaat met de mensen waar je mee wilde gaan.
Iedereen. Zeker. Ja, iedereen is hartstikke geslaagd.
Dat goed.
Helemaal goed. En wat natuurlijk nog meer leuk nieuws is voor Lowlands, is dat waar we het vorige aflevering ook over hadden, namelijk de rechtszaak tegen headliner A$AP Rocky.
Mm.
Die is inmiddels gebeurd.
Ja, die is geweest, hè?
En
ja.
Hij is vrijgesproken en kan dus ook gewoon optreden op Lowlands komende zomer. Dus daar mogen ook
nou, fijn. Dan kunnen ze die headliner ook gewoon waar gaan maken. Mooi.
Eindelijk. Ja, zeker. Dan hebben we daarna het tweede punt wat ik even mee wilde nemen. Waar het ook heel erg over ging in de community de afgelopen tijd. Was namelijk hoog bezoek uit de hip-hop wereld. Nog meer, naast A$AP Rocky. Namelijk Kendrick Lamar en SZA, die met een gezamenlijke show naar de arena komen. En dat is allemaal stijf uitverkocht natuurlijk. Maar het ging vooral over de ticketprijzen. Het was weer eens raak.
Ja.
En ik weet niet of jij ze gezien hebt, Julia?
Ja, jawel. Want ik was eigenlijk net als iedereen helemaal hyped over deze show. Hip-hop is niet per se mijn niche qua muziek. Maar ik vind dit wel heel tof. Ik ben ook naar de vorige Kendrick Lamar show geweest. En SZA heb ik moeten missen de vorige keer. Maar wilde ik ook heel graag naartoe. Dus deze combi dacht ik wel van ja, geniaal, daar wil ik heen. Ik heb onze gast van vorige aflevering, Joris, nog achter de broek aangezeten of hij een link voor een pre-sale had voor mij. Want ik dacht, die heeft dat misschien, aangezien die wel wat meer in die niche zit. En dat had hij inderdaad, maar toen bleek dat de show op de verjaardag van mijn broer is. Dus ik kan er niet bij zijn. Ik heb toen inderdaad wel even naar die kaarten gekeken, naar die tickets. En toen dacht ik ook wel van, nou, ik wil alsnog wel heen, maar... ik schrok, en dat zeg ik als iemand die vorig jaar tegen keer naar Taylor Swift is geweest, dat ook een hoop geld kostte. Ja, Nick gniffelt.
Maar niet zo duur als dit.
Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat er ook wel veel mensen heel veel geld voor Taylor Swift hebben uitgegeven. Maar de startprijs vond ik vooral heel hoog. Het begon bij 150, of niet?
Nee, 150 euro voor een staanplaats.
Ja, vond ik een hoop geld.
Maar gewoon voor een normale staanplaats, 150 euro, dat is inderdaad flink. Maar wat eigenlijk natuurlijk nog meer ophef zorgde, was de dynamic pricing. Daar is hij weer. Is volgens mij al een keer eerder voorbij gekomen in de festival podcast.
Ja, zeker. Daar hebben we het natuurlijk wel over gehad. Dat is natuurlijk dat fenomeen wat je eigenlijk vooral veel in Amerika ziet. Hè? Dat op basis van schaarste... de ticketprijs omhoog gaan. Dus hoe meer demand, hoe meer de kaartjes gaan kosten.
Ja.
En wat ik vorig jaar hiervan heb meegepakt in deze podcast, was dat het in Nederland aan de hand van artiesten soms wel en soms niet werd gedaan. Volgens mij was er destijds met John Mayer sprake van, bijvoorbeeld. En dan was het alleen een gedeelte van de kaart. Het was geloof ik niet alles. Is dat bij Kendrick en SZA nu ook zo?
Ja, dat klopt. Dus eigenlijk alle normale tickets, die 150 euro staartplaatsen bijvoorbeeld, die zijn gewoon allemaal weg.
Ja.
Maar er zijn, waren dan een beetje langer nog andere kaarten bezig. Ik weet niet of dat op het moment van uitkomen van de podcast ook nog zo is. Mm-hmm. Maar die gaan echt tot 450 euro. Dus dat is inderdaad, doordat er gewoon een hoge vraag is, gaan de ticketprijzen automatisch omhoog in het systeem van Ticketmaster.
Ja.
En daardoor krijg je dus dat soort bizarre prijzen als 450 euro voor hetzelfde ticket als de 150.
Dat is dus voor gewone staartplaatsen in principe?
Ja, het zijn gewoon dezelfde tickets, maar dan duurder.
Hmm. Oké.
Ja, wat vinden we daarvan?
Ja, ik vind het lastig, want als ik puur economisch ernaar kijk, kan je natuurlijk zeggen, ja, dat is een beetje hoe de wereld werkt, want vraag en aanbod. Maar ik ben persoonlijk van mening dat er op dit niveau artiest, zeg maar, als een artiest zo groot is, er altijd wel een bepaalde schaarste zal zijn voor tickets. En als je dan dus daarom maar de prijs dynamisch laat zijn, dus steeds hoger laat gaan, dan kunnen alleen maar mensen met meer inkomen, of die daar meer geld voor over hebben, maar echt op een groot niveau naar die shows toe, dan wordt het een beetje een luxe product. En ik ben daar persoonlijk niet zo'n fan van.
Nee, dat zag je natuurlijk ook bij andere artiesten die hier om precies dezelfde reden veel ophef veroorzaakt als Bruce Springsteen in Amerika, die hetzelfde principe hanteerde. En zeker Bruce Springsteen, die natuurlijk bekend staat als een artiest van de working class, die dan vervolgens tickets had waar de working class nooit niet voor zou kunnen betalen. En dat is wel wrang.
Ja, goed. Dus we zijn het eigenlijk met elkaar eens. En Luke, Mick, hoe kijk jij daarnaar?
Ja, Kendrick is ook wel een beetje working class-achtig figuur, toch? Maar wel ondertussen... hij deed de halftime show, toch?
Leuk bruggetje. Daar moeten we het ook nog over hebben, of niet? Ja.
Dan ben je voor heel de wereld meteen de grootste artiest van de wereld. Dus als er dan daarna een tour wordt aangekondigd, dan mag je daar best wel wat geld voor vragen, lijkt mij ook.
Ja.
Ja. En als je echt wil, dan ga je wel.
Nou, dat lijkt inderdaad, want de tickets vliegen wel gewoon gewoon de deur uit.
Ik ben benieuwd, want die dynamic tickets zijn dus nog niet allemaal uitverkocht, denk ik, dan?
Dat durf ik niet te zeggen op dit moment.
Nou ja, ik ben benieuwd.
Zeker niet op het moment van uitkomen van de podcast.
Nee, ik ben benieuwd hoe dat vordert. Als het inderdaad allemaal uitverkoopt, dan heb je gelijk, Mick. Dan zijn er dus mensen die het er wel voor over hebben. En het zou natuurlijk ook kunnen, net als het fenomeen wat we met andere Amerikaanse artiesten zagen, dat bijvoorbeeld het in Amerika nog meer uit de spuug gaat lopen. Dus dat je mensen uit Amerika gaat hebben die naar de Europese markt gaan kijken, omdat ze zeggen, ja, 400 euro, dat is goedkoper dan $2000. Dus dan kom ik wel naar Europa. Dat kan natuurlijk ook nog, dat het daar naartoe gaat.
En je hebt mensen zoals ik die zeggen, meer dan 100 euro voor één ticket ga ik nooit betalen. Dus jammer dan.
Echt nooit niet?
Nee, nooit niet.
Heb je nooit een ticket gekocht voor iets van meer dan 100 euro?
Ja, voor een festival. Maar voor één concert, nee.
Maar Mick Hummel, dan ga ik nu heel even met jou in gesprek.
Ja.
Stel volgend jaar in de arena, daar staat Lady Gaga, abracadabra. En het kost 120 euro.
Dat vind ik te veel.
Ja, ga je echt niet?
Nee.
Oh, interessant. Dan hoop je dat ze op Pinkpop staat volgend jaar.
Dat hoop ik dan, ja. Precies.
Oké, goed. Ik heb een stukje zowel van Kendrick als van SZA. Luther, het nummer samen. Zullen we daar een stukje van luisteren?
Leuk. Maybe you a star, straight doors. And I'm with you, everything goes. Come and put that on my soul. Rory, clown, wrist, frost. Check down on the way home. This world. Nou, dat is dus Kendrick en SZA, Luther, samen.
En dat is volgend jaar in de Arena.
€300.
Oh, volgend jaar, deze zomer, sorry.
Deze zomer.
Ja, ik zit nog met mijn hoofd in 2024. Deze zomer gewoon in de Arena. €300, €400 of 500. Gewoon €150 als je gewoon normaal op tijd je ticket hebt gescoord.
Misschien is het wel 700.
Ik weet het allemaal niet. Dat is het mooie aan de dynamic pricing. Waar we het ook nog even over moeten hebben over Kendrick is natuurlijk de halftime show van de Super Bowl die hij gedaan heeft. Dat is natuurlijk gewoon het grootste evenement qua muziek dat er is eigenlijk wel.
Zeker.
Beetje, toch?
Dus dat hebben we allemaal gekeken natuurlijk.
Dat hebben we allemaal gekeken, toch? Julia, wat vond jij ervan?
Ik heb gekeken. Hebben jullie ook gekeken?
Nee, ik moet bekennen dat ik het niet heb gezien.
Ik heb zeker wel stukjes gezien. Ik moest erg lachen om de vergelijking met President Snow en Katniss Everdeen.
Ja, oké, maar ik ga hier wat context aan geven.
Dat heb ik ook wel meegekregen.
Jullie hebben dus de memes meegekregen.
Ik heb de memes vooral gezien.
Oké, maar jullie hebben allebei niet de performance gekeken.
Niet de hele stukjes.
En wat is de reden dat jullie... Luc, wat is de reden dat jij de performance helemaal niet hebt gekeken? Geen tijd.
Geen tijd. Niet aan toegekomen. Ja, okay. Kijk, ik ga natuurlijk sowieso niet live kijken. Want dat is veel te laat.
Ja, okay.
Ik moet ook gewoon weer werken. Op een maandag. Verder heb ik geen tijd voor gehad. Maar ik heb, zoals ik zei, wel de highlights gekeken.
Ik heb inderdaad wel dit jaar gekeken. Ook niet live hoor. Want wat je zegt, dan slaap ik. Hoewel ik op vakantie was. Dus het had misschien gekund. Maar zo woke ben ik dan ook weer niet. Ik heb het wel helemaal teruggekeken. Sowieso omdat ik dat interessant vind. Ook omdat ik Kendrick leuk vind. Maar ook omdat ik weet dat er bij Kendrick vaak een dubbele laag zit in die performance. En dat vond ik interessant. En dat maakte die helemaal waar. En dat vond ik ook het allerleukste. Kijk, de memes waren geniaal op het niveau van... Say Drake het niveau Paddy was om van te smullen. En dat vinden mensen natuurlijk leuk. Dat is een beetje de gossip en de tea die mensen leuk vinden om eruit te halen. En dat is ook heel leuk. Maar ik vond ook het stukje artistiek inderdaad wel echt heel interessant. Dat je visueel op hem ziet dat hij letterlijk tussen een Amerikaanse vlag staat wanneer hij een bepaald protestnummer uit. En dat hij referenties heeft aan het zwarte verleden van Amerika. En ik kan het hier nu wel als een witte vrouw allemaal gaan proberen te vertellen. Maar er zijn mensen online die dat veel beter doen. Maar dat is het aspect wat ik heel tof vond aan die performance. En ik denk wel dat, wat mij betreft zou ik zeggen... ik ga er nog een keertje voor zitten nadat je zo'n explainer hebt gekeken... zodat je ze allemaal terug ziet komen... en even alle puzzelstukjes op zijn plek ziet vallen.
Goed advies. Dat ga ik zeker doen.
Oké.
Dan vervolgens hebben we een hele andere genre... waar heel veel over te doen was de afgelopen tijd. En dat is namelijk de metalwereld. Die stond ondersteboven van dit nieuws, namelijk dat Black Sabbath, de legendarische metalband, ook wel vaak genoemd als de eerste metalband ter wereld, de soort van de uitvinder daarvan, die komen één keer weer bij elkaar. En dat doen ze voor één allerlaatste show, samen met Ozzy Osbourne, die ook nog af en toe een paar nummertjes mee kan doen, ondanks de oude leeftijd. Dat is dan natuurlijk ook zo legendarisch meteen, dat ook meteen iedereen die ertoe doet in de metalwereld daarbij wil zijn. En er dus een line-up is voor die show.
Leuk.
Dat is echt ongelooflijk. Dat heb je dus op één dag. Inmiddels is de starttijd vervroegd van 12 naar 10 uur 's ochtends. Omdat er nog meer namen bij moesten komen. En dan heb je dus op één dag, naast Black Sabbath en Ozzy Osbourne, heb je ook Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Tool, Gojira. Ga ze maar door. Dat is niet mis.
Dit is waar Bjorn op zijn socials, denk ik. Onze collega Bjorn van Euwijk van Kink Distortion. Dat is een themakanaal van Kink wat meer zich op de harde meer de metal kant van muziek focust. Ik heb hem wel over iets helemaal los zien gaan.
Binnenkort de Kink Distortion Top 500. En hij had stemadvies om vanwege dit nieuws, vanwege deze afsluiting, op hun te stemmen voor die lijst.
Het zou me niks verbazen als sowieso die hele top 500 gewoon op deze ene dag geprogrammeerd staan.
Hou jij een beetje van metal, Luc?
Ik hou best een beetje van metal, ja.
Dus zou jij dit overwegen?
Ik zou, als het niet in Birmingham zou zijn, in Engeland.
Ver.
Midden in de zomer, voor ook weer heel veel geld.
Nou ja, Engeland is niet zo ver als Amerika.
Dat klopt. Maar ik zou er dus niet speciaal voor openen in Engeland gaan. Okay. Als het in Nederland was geweest, had ik het zeker overwogen.
Leuk.
Zullen we een stukje luisteren?
Ja, wat wil je horen?
Ik wil wel een stukje Black Sabbath horen, ja.
En wat dan?
Nou, zullen we toch maar gewoon... We horen niet zo vaak metal in deze podcast, volgens mij. Dus laten we gewoon voor het meest bekende nummer gaan. Dat is Paranoid.
Ik ben een beetje noob misschien, maar ik vind dit niet zo hard.
Nee, dit is ook niet zo hard. Het valt ook wel mee. Het is ja, gewoon een van de eerste bands die op deze manier gitaren gebruikte.
Ja.
En dat heeft dus heel veel metal acts geïnspireerd die daarna komen. Dit nummer is uit 1970.
Oh.
Dus dat is echt nog ver voor Metallica en voor Iron Maiden. En zo.
Johnny noemde ze in dat filmpje wat je net zei, The Godfathers of Metal.
Ja, dat schetst een goed beeld inderdaad. Leuk, oké. Okay.
Nou, dan gaan we van The Godfathers of Metal gaan we naar The Godfathers of Grunge.
Leuk.
Ja, leuk. Nog een reunie namelijk. En dat is Nirvana natuurlijk. En ja, die lijkt ook een soort van weer terug van weg geweest. En dat is natuurlijk dan natuurlijk ook meteen reden voor heel veel speculatie. En eigenlijk waar het allemaal vandaan komt is dat tijdens Fire Aid, dat is het benefietconcert voor de bosbranden in Los Angeles, kwamen de nog levende leden van de band. Dus dat zijn er twee van de drie. Dus zanger Kurt Cobain is natuurlijk, overleden in de jaren 90.
Ja.
En ja, die twee overbleven leden, waaronder dus Dave Grohl van Foo Fighters, die kwamen weer bij elkaar en hebben toen met steeds wisselende zangers en zangeressen, waaronder bijvoorbeeld St. Vincent, maar ook Dave Grohl's dochter Violet Grohl, hebben ze de Nirvana-nummers weer gespeeld.
Mm-hmm.
En daar kwam dan afgelopen week ineens nog een optreden bij, namelijk met Post Malone op zang.
Dat is wel interessant, hè? Want die Fire Aid concerten, dat iedereen dacht toen daar...
Ja, eenmalig.
Ja, toen daar Nirvana in een bepaalde hoedanigheid weer terugkwam, was het echt exclusief hiervoor, eenmalig. Ze denken, wat kunnen we doen wat opvalt? We doen dit. Maar toen ineens, inderdaad, kwam afgelopen weekend het 50-jarig jubileum, dus voor Saturday Night Live.
Mm-hmm.
En toen was inderdaad er dus weer in een andere hoedanigheid alsnog Nirvana.
Ja, inderdaad. En twee keer in één maand, dat is veel voor een band die in principe gewoon niet meer bij elkaar is. Dus dan gaat de community meteen wild. Is dit een opmaat naar meer? Komt er een tour? Zou dat eventueel kunnen in 2026 met een nieuwe zanger?
Willen we eerst een stukje horen voordat we het erover hebben?
Is goed. Dit is met Post Malone.
Ja, dit is dan met Post Malone, zoals het afgelopen weekend op het moment van opname klonk bij Saturday Night Live. Je eerste mening?
Ja.
Eerlijk.
Ik ben er niet zo fan van.
Nee?
Nee, ik vind als je dan een reunie doet, zeg maar, met zonder de zanger waar je mee bekend staat, zeg maar, maak het dan anders.
Oké. Okay.
Dus ik zou eigenlijk zeggen dat Post Malone misschien wel te veel probeert gewoon Kurt Cobain na te doen.
Oké. Daar kan ik snap dat je dat zegt. Nick, wat vind jij?
Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat het ook wel wat zegt dat ze, want dit heet nu officieel Post Nirvana.
Dat is leuk,
want het is Post Malone, maar het is ook zeg maar...
Post Nirvana
is klaar, dus dit is een soort van nieuwe versie daarna.
Ja.
Dus dat zegt misschien ook wel dat ze eventueel hiermee gaan toeren. Dus dat lijkt mij goed nieuws, want ik heb altijd al gedacht... Het is heel jammer dat ik niet in die tijd geleefd heb.
Ja.
Dat Nirvana nog optrad, want dat had ik graag een keer live gezien. Ja. En dat kan dan nu, maar dan net op een wat andere, minder goede manier misschien...
Ja, ik ben benieuwd. Je hebt natuurlijk veel artiesten die tegenwoordig een soort van comeback maken. We hebben het op de vloer bij Kink regelmatig over Linkin Park. Die nu terugkomen met een zangeres.
Dat is wat jij net zegt.
Ja, dat is
dat
heel
echt heel anders geworden. Want dat is nu een vrouwenstem. Dus dat kan nooit echt vergeleken worden met hoe het vroeger was. En het is nu ook gewoon weer goed.
Ja, maar je hebt bijvoorbeeld ook Kensington van Nederlands Bodem. Die een nieuwe zanger hebben. Ja. En die naar mijn idee juist wat meer gezocht hebben naar het stemgeluid wat ze al hadden. Toch?
Ja, een beetje wel. Maar ze hebben wel echt die galm sound. Dat is wel een beetje af nu.
Ja, met de nieuwe muziek.
Ja.
Maar ze hebben wel een zanger gezongen die ook het oude
werk vonden.
Die ook
doen.
Een oude werk kan zingen. Ja. Jemig, ik haal mijn werkwoorden door elkaar. Maar...
Ik vind sowieso Post Malone een hele rare keuze. Als je een nieuwe frontman voor een nieuwe Nirvana tour zoekt. dan zou ik niet zo 1, 2, 3 bij Post Malone uitgekomen zijn als ik hun was geweest.
Ik vraag me ook af of dat wenselijk is voor iemand als Post Malone, die wel fan is, geloof ik, van Nirvana. Hè? Want hij heeft de streams inderdaad online staan waarbij die, weet ik het, veel Nirvana speelde. Maar je bent natuurlijk wel een artiest in eigen recht. En als je in een soort van band gaat zitten ter vervanging van een artiest, dan voelt het bijna alsof je een soort van de cover wordt van een artiest. Ik vind het interessant. Ik vond de zang niet de meest op de toon. Laat ik het zo zeggen, als ik het zo hoorde. Maar aan de andere kant vind ik dat ook wel een beetje passen bij een beetje die grungy Nirvana vibe. Dus ik vind het niet per se mispassen. Ik vraag me wel af of het nou echt toekomstbestendig is om het zo te blijven doen. Maar het is misschien wel een goede marketing move om het één festivalseizoen zo vol te houden.
Het zou in ieder geval denk ik heel veel fans blij maken. Dus we gaan het meemaken.
We gaan het zien.
Wordt vervolgd. Of niet.
Ja, dat is echt maar net aan de mensen. Oké, dan gaan we door met het hoofdonderwerp eigenlijk waar we voor aan zijn gekomen. Waarvoor jij bent aangeschoven, Mick. Ja. Want jij dacht, we hebben een uitdaging voor ons. We kunnen kijken naar Pinkpop. Dit seizoen is het zo dat we elke week in een nieuw onderwerp duiken met de gast. En een onderwerp waar de gast ook echt wel iets voor voelt. Dus we vroegen aan jou, Mick, van goh, jij maakt radio. Jij maakt ook je eigen podcast, de T-podcast. Maar jij gaat ook elk jaar naar Pinkpop. Dus daar wilde het met jou over hebben.
Ja. Mick, wanneer was je eerste keer Pinkpop?
Ik denk dat dat 2008 of 2009 was. Het was in ieder geval die editie waar Katy Perry er was. Toen zij nog maar 1 of 2 hitjes had en in de tent op Pinkpop op stond te treden voor relatief weinig publiek. Voor als je bedenkt wat voor een mega wereldster zij nu geworden is. En direct daarna kwam in diezelfde tent Yumi at Six. Wat ik dan ook weer een heel mooi treffende tegenstelling vind van wat Pinkpop altijd heeft. Altijd heel erg popartiesten en dan opeens weer een hele leuke gitaarband. En dat is... Dat is denk ik wat Pinkpop moet zijn en altijd al geweest is. Die twee stromingen die altijd gewoon dat hele festival door elkaar heen lopen.
En heb je sindsdien ook nog een editie gemist? Of heb je gewoon letterlijk alle jaren?
Nee, ik heb een paar edities gemist. 2014 heb ik gemist. Want toen was ik geld aan het sparen voor een reis naar Florida. Dus toen dacht ik, nou, Pinkpop laat me even zitten. En nou ja, toen was het natuurlijk een paar COVID-jaren. 2020 was het er niet.
In ja, die heeft iedereen gemist.
Was het er niet. Toen was het er in 2022 wel weer. Maar toen was ik inmiddels verhuisd naar Hilversum. Toen dacht ik, nou, laat maar even. Maar toen heb ik dat hele weekend op mijn socials zitten kijken van... Oh, iedereen is nu op Pinkpop en ik ben er
FOMO,
niet.
Oh, ja.
Ja, dus het jaar daarna was ik er dan wel weer. Dus dat zijn de edities die ik... Ik heb net even voordat ik hier naartoe kwam geteld. Want ik dacht, dat gaan jullie vragen. 12 keer ben ik geweest in totaal.
Vind ik een hoop.
Ja, zeker. Ja? Hoe vaak ben jij op Pinkpop geweest, Julia?
Ja, dat is een goede vraag. Ik ben als bezoeker, want ik werk natuurlijk ook al een tijdje in de radio. Ik ben als bezoeker alleen in de 2014-editie geweest. Dus dat is leuk. We hebben elkaar precies misgelopen.
Jij hebt wel de Rolling Stones gezien.
En Arctic Monkeys, ja. Absoluut. Ja. En, maar ik ben daarna best wel vaak met werk geweest. En dan mag je ook heel veel dingetjes wel meepakken. Maar dat is echt allemaal daarna geweest. Dus vanaf 14 onwards, zeg maar. En jij?
Ik ben in 2011 voor het eerst geweest. Dat was mijn eerste festival ooit. En toen 5 jaar op rij. Dus 2011 tot en met 2015. Okay. Maar nu al 10 jaar niet meer. Dus ik ben heel benieuwd waarom we nu allemaal naar Pinkpop moeten.
Dus Luc is degene die je echt moet overhalen, Mick. Dat weten we dat alvast.
Nou ja, waarom ben je gestopt met gaan, wil ik dan meteen even vragen.
Na 5 jaar dacht ik, we gaan gewoon weer een keer iets anders bekijken. Gewoon voor de sake of it, zeg maar. Dus toen zijn we naar Rockwerchter gegaan. En dat hebben we toen ook 3 jaar gedaan, omdat dat heel leuk was. En daarna steeds andere festivals ontdekt. En ja, Pinkpop heeft me misschien op 2 momenten heeft het me getrokken om weer terug te gaan. En dat was toen Fleetwood Mac er stond. Dat was de jubileumeditie uit mijn hoofd, volgens mij. Dat is 50 jaar. En daarna eigenlijk dit jaar. Maar daar gaan we het vast nu over hebben, denk ik. Want ja, de line-up dit jaar spreekt me ook al aan.
Nou, dat brengt ons bij een goed punt. Want laten we eerst even de zaken op orde krijgen. 2025 Pinkpop. Hoe staat het ervoor? Wanneer is het? Wie staat er?
Het is van 20 tot en met 22 juni. Zoals elk jaar natuurlijk in Zuid-Limburg, in Landgraaf. En de 3 headliners zijn Justin Timberlake, Olivia Rodrigo en Muse. En verder zijn de grote namen Tate McRae, Korn, Oscar the Wolf, Weezer, Faithless, The Last Dinner Party, Biffy Clyro en Girl in Red bijvoorbeeld. Zullen we even luisteren?
Ja, leuk. Don't be so quick to walk away. Dance with me. I wanna rock your body. I just want you to hands on me.
up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street.
Oké, nou, maar ik vind het echt heel lekker klinken. Dus ik ben heel benieuwd. Dat scheelt, want dan hoef je mij niet helemaal meer over te halen. Alhoewel, Limburg is wel een eentje vanuit Hilversum Amersfoort. Ik heb op dit moment het nog niet op de planning staan. Oh. Maar ik heb het ook nog niet uitgesloten. Dus Mick, vertel ons. Waarom is Pinkpop anno 2025 nog steeds je favoriete festival?
Nou, wat ik heel fijn vind aan Pinkpop is de sfeer die daar hangt op het hele terrein. Dat is gewoon een soort van Limburgse vibe die je nergens anders hebt. Het is een gigantisch groot festival, maar het is altijd een beetje kleine onderdeeltjes. Je hebt altijd, er is genoeg ruimte op dat veld om ook gewoon lekker achterin te liggen op een picknickmatje en een beetje je frieten te eten.
Bedoel jij met een Limburgse vibe gewoon het Limburgse buurtfeest? Is dat een beetje wat je bedoelt?
Eigenlijk is Pinkpop gewoon het uit de hand gelopen buurtfeest van Landgraaf, waar gewoon iedereen elkaar weer even ziet en even bijkletst. Ik ook. Ik ben nu dus een paar jaar hier naartoe verhuisd naar de andere kant van het land. En op Pinkpop daar zie ik dan elk jaar iedereen weer even, want ja, je komt elkaar toch weer tegen. Maar het gaat natuurlijk ook gewoon om de muziek. Dat weet ik ook wel. Dus maar ik wou toch even benoemd hebben dat de vibe, de sfeer, de Limburgse gezelligheid, dat zie je op geen enkel ander festival.
Is het dan ook zo dat het Limburgs publiek eerder bijvoorbeeld gezinnen helemaal gaan en ook kinderen meenemen of juist oudere mensen meenemen?
Ik denk het wel. Volgens mij zie ik op geen enkel ander festival zoveel kleine kinderen met van die gehoorbeschermende koptelefoontjes.
Ja, die roze koptelefoons, toch? Ja.
Ja. Mensen gaan gewoon met hun hele gezin daarheen. En die kinderen die interesseren het echt niet wie de headliners zijn, maar die vinden het gewoon leuk dat ze op het buurtfeest zijn.
Maar en waarom is het dan voor mij als niet-Limburger ook leuk om een kaartje te kopen voor het Limburgse buurtfeest?
Omdat het een relaxed festival is. Het is heel fijn dat je bij Pinkpop ook maar steeds één keuze hoeft te maken. Mm. Het is die act of die act.
Omdat er maar twee tegelijkertijd geprogrammeerd
zijn. Er zijn twee tegelijk. En dan daarna die andere twee podia. En dan moet je daar weer tussen kiezen. Bijvoorbeeld op Lowlands. Ik zou gek worden. Helemaal. Dat is een grote reden die mij tegenhoudt om daar ooit een keer naartoe te gaan. Omdat ik denk, ja, je weet dat je sowieso 80% gaat missen.
Ik vind dit is het beste argument wat je tot nu toe hebt benoemd.
Okay.
De keuzestress verminderen, dat vind ik
heerlijk.
Een goed argument.
En als je wil, dan kun je alles zien. Hè? Als je gewoon echt een beetje op en neer rent, dan kun je in principe van Pinkpop alles dat hele weekend zien.
Ik hou niet van hen en dat weet
ik. Nee,
je.
Ik ook niet. Dus ik maak altijd een keuze. Maar soms dan zijn er twee dingen tegelijk en dan denk je, nou oké, hier moet ik dan even een half-halfje doen en dan ren je halverwege naar de andere kant. Hm. Maar dat kan bijvoorbeeld op andere festivals niet. Hm.
Ja, nou, kan wel, maar dan ben je nog meer aan het chaoten. Nee, ik snap wat je bedoelt. Oké, akkoord.
Ja.
Heb je nog een argument?
Nog een argument? Ja, waarom?
Of een reden, een onderbouwing? Wat vind je nog meer fijn? Laten we het daarover hebben.
Ja, wat ik net zei.
Voor aankomend jaar dan.
Het Katy Perry, You Me at Six voorbeeld. Dat het zeg maar voor elk wat wils is, bij wijze van spreken. Ja. Dus het is kritiek die je de laatste jaren veel hoort is, ja, alle headliners, dat is altijd Ed Sheeran en Justin Timberlake en dat zijn allemaal geen grote rockbands meer. Nou, dat is ook, voor zover ik het me kan herinneren, nooit alleen maar heel erg alternatieve rockbands geweest op Pinkpop. Het heet ook Pinkpop.
Ja? Dat hoor je elke keer als deze discussie opkomt, krijg je inderdaad het argument, het heet toch Pinkpop.
Ja.
Maar goed, andersom, ja, het heet ook Rockwerchter.
Ik wou net zeggen, Rockwerchter heeft dit issue ook inderdaad. Ja.
Komt van Jan Smeets hemzelf volgens mij, die dat origineel een keer geroepen heeft. Ja, het heet toch Pinkpop.
Het is goed Limburgse vibe wel, dan zitten we meteen weer in dat. Ja.
Maar Justin Timberlake staat er ook gewoon dit jaar natuurlijk.
Ja, maar dat dat dan de headliner moet zijn, dan verwachten sommige mensen toch, ja, headliners, dat moeten inderdaad grote rockbands zijn. En dat kan niet een popartiest als Justin Timberlake zijn, maar dat kan blijkbaar wel. En dat is altijd al zo geweest, denk ik, op Pinkpop, dat je heel erg poppy namen langs heel erg rockgitaren hebt. En er zit ook af en toe nog wel wat hip-hop tussen of wat dance. Martin Garrix en Calvin Harris, dat hoeft voor mij niet per se dat ik dat opzet. Maar als het op Pinkpop staat, dan zijn dat toch wel vette shows.
Ja, Calvin Harris had ik wel willen zien inderdaad. Oké, dus dat is zeg maar een beetje de balans die je tof vindt vaak in hoe Pinkpop boekt, toch?
Ik vond het altijd heel fijn dat er gewoon op loopafstand van mijn huis, dat daar een van de grootste festivals van het land was, waar voor ieder wat wils was, voor alles, van alles wat, letterlijk alle genres door elkaar. 3 dagen lang vind ik ook precies genoeg. Het moet niet langer zijn.
Het is natuurlijk ook wel gewoon het enige festival in Nederland wat gewoon die acts van wereldformaat, die je eigenlijk alleen maar of in de arena ziet, of in de Gelredome, of hier.
Ja, en als je dan niet meer dan €100 uit wil geven aan een concertkaartje, dan is een festivalkaartje kopen waar al die artiesten staan wel economisch verantwoordelijk.
Ja.
Dat kan ik me voorstellen.
De eerste keer dat ik ging was volgens mij een weekendticket €150.
Ja, ja. 2011 was inderdaad, dan was ik er ook voor het eerst, dat was €150.
Ja. Nou, dat is niet meer. Dat is nu één dag ticket volgens mij.
Dat is lang geleden.
Ja, dat is lang geleden. Hey, en voor aankomend jaar dan, waar kijk je naar uit qua artiesten?
Dan wil ik dan toch me aansluiten bij die zuurpruimen die zeggen er zijn te weinig rockbands. Muse die is er dan wel als derde headliner. Ja. Dus dat is wel. Die heb ik nog nooit live gezien. Dus dat vind ik wel echt, daar heb ik wel zin in. Maar ook Justin Timberlake en Olivia Rodrigo vind ik wel. Wat kijk jij mij moeilijk aan?
Ja, heb jij als King DJ nog nooit Muse live gezien?
Ik heb nog nooit Muse live gezien.
Wauw, dit vind ik knap. Oké. Okay. Ja. Ja.
Dus werd een keer tijd inderdaad. Ja. En dat wordt dan weer op Pinkpop.
Leuk.
Olivia Rodrigo en Justin Timberlake, ik zet dat niet aan, maar ik vind dat wel leuk.
Mm-hmm.
Maar ik heb ook wel zin in Mika. Dat was echt toen ik, 17, 18 was. Misschien nog jonger. Toen heb ik dat album wel helemaal vaak beluisterd. En ben ik daar fan van geworden. En toen kwam die niet, volgens mij. Want vaak is dat wel zo, hè. De liedjes die echt hit zijn door de loop van een jaar heen. Daar komt altijd wel wat van op Pinkpop.
Mm-hmm.
Dus dan ging ik dan vanuit, nou ja, Mika, leuk, Mika. Die zal wel op Pinkpop komen. Dat kwam
niet. Oké.
Okay. Jaren later Revenge.
Ja. Nou ja, dat zit een beetje op die nostalgische boekingen, die je wel tegenwoordig wat vaker ziet voor ons millennials. We appreciate it. Want inderdaad, als we het in de Zero's gemist hebben, is het fijn dat het dan nu wel gebeurt. Ik hoop wel dat hij dan ook een beetje een nostalgische set neerzet. Maar goed, daar gaan we dan wel vanuit, denk ik.
Ik heb Mika afgelopen jaar in de AFAS Live gezien. En dat is inderdaad voornamelijk gewoon de grote hits hoor. Van Live in Cartoon Motion. Ja.
Zo willen we het zien, hè?
Ja.
Willen we een stukje horen ook van Mika?
Leuk.
Ja?
Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Anyway you want to, anyway you've got to. Love, love me, love, love me, love, love.
Ja, als ik wel naar Pinkpop ga, dan sta ik vooraan met je hoor.
Ja, en dan heeft hij weer een opblaasregenboog meegenomen. Ja. Dat wordt een fantastische show, denk ik hoor.
Ja, leuk. Nu al zin in. Luc, jij ook?
Ja, zeker. Mika, ik ben een groot fan van, absoluut. Ja.
En Pinkpop nog niet helemaal overtuigd, maar enigszins misschien met Mika erbij?
Het staat op het lijstje van mogelijkheden.
Oké, het staat op de opties.
Het is allemaal nog niet beslist voor komend jaar.
En als je dan gaat, wat is dan voor jou een uitblinker van de line-up?
Oef, ja, ik zie er best wel veel op het lijstje staan eigenlijk wel. Dus even snel er doorheen te... Ja, bijvoorbeeld Sprint vind ik heel leuk. Ja. Rockbandje, indie rockbandje. Cypress Hill, legendarisch hip-hop act. Maar ik denk mijn favoriet is toch wel Confidence Man.
Leuk.
Ik ben een ontzettend groot fan van Confidence Man. Die is, dat is een Australisch duo / kwartet. Als in het zijn twee frontpersonen en twee anonieme backing band mensen. En die maken er zo ontzettend groot feest van elke keer dat zij ergens op een festivalpodium staan. Het zijn poppy dance nummers met relatief gekke niet zeggende teksten als het ware. En daar doen ze dan ook gekke niet zeggende dansjes bij die er altijd zo half amateuristisch, maar wel doordacht uitzien.
Ja.
Dat het toch goed overkomt. En dat je eigenlijk in het publiek niet helemaal goed weet of je ze nou na moet gaan doen. Of gewoon keihard uit je bol gaan springen en meezingen. En dat laatste is een beetje wat ik doe meestal.
Leuk.
Dus ik heb daar heel veel zin in. Ja.
Dat klinkt leuk. Dat klinkt zelfs leuk in de regen.
Absoluut.
Als het zou regenen.
Ja, het is ook leuk in de regen.
Dat is goed. Nou, leuk.
Jij, heb jij iets waar je naar uitkijkt?
Ja. Ja, er staat, wat je zegt, er staat een hoop. Ik zag bijvoorbeeld ook toen ik er doorheen keek van... hey, The Academic, die heb ik al een tijdje niet gezien of gehoord. Dat is ook een beetje zo'n leuk, een beetje alternatief in die rockhoekje... wat ik heel leuk vind. Maar om heel eerlijk te zijn, en dat is een beetje, misschien een beetje een obvious one... maar ik vind Olivia Rodrigo echt wel de tofste boeking, denk ik, van deze line-up. Ik was vorig jaar bij haar Ziggo Dome show... Ik heb daar de Ticketmaster War voor gewonnen, dat ik daarbij kon zijn. En dat vond ik een hele leuke, frisse show. Ik vond ook voor, want ze wordt natuurlijk weggezet als het nieuwe popmeisje, en dat snap ik. Maar haar show was juist ook wel verfrissend.
Op welke manier?
Verfrissend met wat meer ook punk-rock invloeden. Ik vond het, je voelde wel heel erg van het is een manufactured... popartiest, dus je voelt wel, het zit helemaal in elkaar en vast. En het is niet per se ruimte voor wat je normaal misschien live zou verwachten bij meer rockartiest. Dus haal die twee dingen niet door elkaar. Maar muzikaal gezien heeft ze best wel wat meer die rock-punk invloeden, zeker op het tweede album. En dat haalde de show ook wel. En het voelde een beetje zoals misschien vroeger Alanis Morissette zou zijn geweest. En dat vond
Eva Levine.
Ja, een beetje die hoek inderdaad. En dat vond ik heel leuk... om te zien wanneer je eigenlijk alleen een popmeisje, een Disney popmeisje verwacht, dat je dat erbij hebt. Dus ik vond die sfeer heel tof toen in de Ziggo Dome. En ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe dat zich vertaalt naar een festivalweide, waar waarschijnlijk ook heel veel mensen wel echt een kaartje hebben gekocht omdat ze de headliner tof vinden. Zeker de dagtickethouders, maar ook veel mensen misschien een weekendkaartje hebben gekocht en niet per se voor Olivia daar zijn. Dus ik ben benieuwd hoe dat zich vertaalt.
Jij vraagt je af hoe Herman uit Kerkrade dit gaat ontvangen.
Ja, en ik denk dat er genoeg meeklappers en meezingers zijn en dat ze waarschijnlijk in de Albert Heijn genoeg van die liedjes wel voorbij hebben horen komen. Nou, Albert Heijn misschien niet, maar goed.
Nou ja, en er zijn natuurlijk ook die gitaren die je noemt, die zitten er wel gewoon in af en toe. En dat is natuurlijk voor de pinkpopganger die misschien
die voor Muse komt, naar Muse, zeg maar. Ja. Ik denk niet dat die heel vervelend daar weggaan, maar ik denk niet dat ze dat verwachten. En ik ben eigenlijk, ik hoop eigenlijk dat als ik daar ben en daar sta, dat zeg maar de helft van de weide al pro-Olivia is en de helft een beetje sceptisch en dat dan aan het einde zo de hele weide meedoet. Ja, daar zou ik naar uit kunnen kijken.
Ultiem festivalgevoel.
Ja.
Fuck it, it's fine. Yes, I know that he's my ex, but can't do me what we connect. I only see him as a friend. The biggest lie I ever said. Oh, yes, I know that he's my ex, but can't do me what we connect. I only see him as a friend. Tricked his bow into his bed.
Ja, zin in.
Ja, hartstikke leuk. Echt heel leuk.
Oké, even kijken. We hebben nu heel veel leuke dingen besproken over Pinkpop. Of tenminste, we hebben jouw argumenten aangehoord, Mick, en nog niet heel hard tegen ingegaan. Maar misschien moeten we ook even hebben over dat er af en toe wel wat kritiek is over het festival.
Zeker.
Ja. Er viel de afgelopen jaren het een en ander te zeggen over de line-up. Vorig jaar was het publiek niet tevreden omdat er dus geen... of omdat er een serieuze rock-act soort van ontbrak, wat we net ook al aansneden. En dit jaar hebben mensen dan dus over die... meer tienermeisjesmuziek op de line-up. We hadden het er net al even kort over, maar hoe kijk jij daarnaar op die kritiek?
Ik denk dat je ook de tienermeisjes naar Pinkpop moet halen, want die gaan daarna ouder worden en ook naar festivals willen gaan. Dus ik denk als je alleen maar Muse als headliner neemt, dan heb je op een gegeven moment ben je de nieuwe de jongeren kwijt.
Ja, de nieuwe lichting.
Dus natuurlijk, die tienermeisjes die moeten er ook zijn.
En we hadden het natuurlijk net over Olivia, daar heb ik dan een pleidooi voor gedaan. Maar zo was er op de line-up ook nog wel een grote naam die aangekondigd werd.
Zeker Tate McRae, denk ik dat je.
Ja, daar wilde ik naartoe. Ja. Allebei inderdaad. Allebei wel grote fandoms, laten we het zo zeggen.
Ja, zeker. Wat wel opvallend was, is een Tate McRae zat in de tweede drop namen als het ware. Er zijn tot nu toe twee grote aankondigingen geweest. En in de peiling, die we altijd doen in onze community, als er een groot festival namen aankondigt. Mm-hmm. Kwam de drop met Tate McRae, werd echt best wel negatief onthaald. Goed, eigenlijk merk je gewoon altijd dat een festival als Pinkpop krijgt gewoon zo ontzettend veel kritiek over zich heen. Het voelt ook een beetje cool om te haten op Pinkpop af en toe. Gewoon een beetje het Coldplay effect, zeg maar.
Ja, ik heb een beetje het idee dat de meeste mensen die haten op Pinkpop, dat die er nog nooit geweest zijn.
Dat zou goed kunnen. Ja, dat kunnen we moeilijk testen, maar nou, de volgende poll, denk ik.
Ja. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Ja.
Heb jij negatief geantwoord op deze poll? Wil je dan graag deze poll invullen? Van, ben jij ooit op Pinkpop geweest?
Want ik zie wel online vaak haten over Pinkpop, maar op Pinkpop is iedereen gewoon een leuk weekend aan het hebben. Dus de mensen die er naartoe gaan, die vinden het te gek. En die zullen Tate McRae ook wel weer te gek vinden. Of het nou een tienermeisje is die al jaren fan is. Of Herman uit Kerkrade. Die
misschien ook al jaren fan is.
Zou kunnen. Of misschien wordt hij het na Pinkpop.
Dat zou goed kunnen. Ja, nee, absoluut. Dat is natuurlijk ook het mooie ervan.
Maar zou het ook niet kunnen zijn dat mensen haten. Ik vind haat wel een heftig woord altijd. Maar goed, een beetje kritiek hebben op de line-up. Omdat, al dan niet, misschien zijn ze er wel geweest een paar jaar eerder, maar omdat ze dus het idee hebben dat die balans te poppy is, bijvoorbeeld voor een festival. En van oudsher waren festivals natuurlijk meer rockartiesten.
Ja, dat is ook zo. Hè? Het is natuurlijk een paar jaar nu niet meer dat Jan Smeets heel erg streng achter het roer staat. Want die zorgde toch altijd wel dat de Fleetwood Macs en de Rolling Stones en dat soort Bruce Springsteen-achtige namen, dat die er naartoe gehaald werden. Dat regelde hij dan allemaal wel. En sinds hij met pensioen is, is het wel wat meer poppy geworden misschien. En iets meer commercieel ingestoken Ed Sheeran, Justin Timberlake-achtig, zeg maar. Which is fine, denk ik, want het werkt wel. En volgens mij gaan nog steeds genoeg mensen naar Pinkpop elk jaar. En misschien gaat het ook wel weer een keer een andere kant op. Volgens mij is Pinkpop altijd de ene keer wat meer rock, de andere keer wat meer pop. Dan is het een keer een heel erg dance headliner-achtige editie.
Misschien ook een beetje wat de markt aan te bieden heeft op dat moment.
Ja, dat is ook wel waar. Want toen ik begon met naar Pinkpop gaan, toen werd er gewoon op de radio en op tv ook meer rock gedraaid. En dus was er meer rock op Pinkpop. En dat is nu ook misschien wat minder mainstream. En dus krijg je wat meer poppy headliners.
Ja, dat zou kunnen.
Maar het is natuurlijk ook, wat je zegt klopt ook wel. We hebben in het verleden natuurlijk ook gewoon grote dance headliners gehad. Bijvoorbeeld een naam die er dit jaar ook weer staat, bijvoorbeeld Faithless. Mm. Die hebben gewoon op Pinkpop echt een enorme show gedaan. Waarin ze zelfs een aardbeving veroorzaakten, volgens mij. Ja. Nou, dat is inmiddels 20 jaar geleden of zo. Mm. Maar dat is natuurlijk ook geen rock headliner.
Ja.
Dus ja, het is zeker niet dat het allemaal alleen maar van de laatste jaren is. Dat het steeds poppier is geworden of zo.
Zullen we dan om de pop nog maar even te embrace een stukje Tate McRae doen?
Ja, nou, laten we er toch nog even op
terugkomen. Maar dan wel een stukje van, wat jij zei net al, Olivia Rodrigo is een beetje zo'n Disney-meisje die een beetje poppunk-achtige gitaren erin heeft. Zij heeft de laatste tijd echt ook een beetje wat meer hip-hop-achtige hits.
Tate McRae heb je het nu over.
Tate McRae heb ik het nu over. Hoe heet die ook alweer? Even kijken. She's All I Wanna Be. Dat was een van de eerste liedjes die ze uitbracht. En dat vond ik te gek. Dat was ook echt een beetje poppunk-ish.
Dus als ze deze niet doet op Pinkpop, ben je sad?
Ben ik sad?
Ja, oké. Okay. Nou goed, gaan luisteren. Ze kan ook goed dansen, hè?
Tate McRae?
Ja.
Oh, nou dan.
Oh, dat wist je nog niet. Ja, dus wat dat betreft ook een show waar je niet alleen even met je ogen dicht op het grasveld moet liggen, maar even aandachtig moet kijken.
Heeft zo'n heel dansgroep om zich heen. En,
ja, ik in mijn hoofd zit, maar misschien heb ik het verkeerd, zit visioenen van de Britney Spears, Mike, NSYNC en dan echt dansjes en zo.
Leuk.
Ja, een beetje 90s choreo.
Zin in.
Oké, goed.
Kijken we naar uit, zeker. Nou, om het dan nog even terug te brengen naar...
Ga je de negatieve kant op, Luc?
Ja, ik weet het niet. Toen ik deze zin begon, dacht ik deze kant op. En toen dacht ik halverwege, nee, we hebben al heel veel negatieve dingen gedaan. Misschien moeten we daar gewoon mee stoppen.
Ja, ik weet niet. Maar wat we wel kunnen zeggen, kijk, zijn er nog andere nadelen aan Pinkpop, denk je, Mick? We hebben het nu gehad over zeg maar die balans, dat altijd een beetje zoektocht is. Maar zijn er nog andere dingen van Pinkpop waarvan je zegt wel, ik kijk met nostalgische rooskleurige bril op naar Pinkpop, maar zijn er nog dingen waarvan je denkt, ja, dat is dan toch wel misschien een minpuntje waar ik wat tegenop zie soms?
Wat ik net al zei is dat die tickets natuurlijk gewoon steeds duurder worden, maar dat ligt niet aan Pinkpop, dat ligt gewoon aan de hele wereld, alles wat duurder, dus daar kan ik niet Pinkpop de schuld van geven, ben ik bang. Waar ik wel Pinkpop de schuld van kan geven, is dat ook sinds Jan niet meer aan het stuur zit, het steeds meer een soort van marketing circus aan het worden is. Dat is het nog niet zo erg als andere festivals dat misschien zijn. Maar je hebt op Pinkpop ook wel weer de grote... Er kwam weer heel veel kritiek van de McDonald's stand die er vorig jaar voor het eerst was.
Ja.
Waarom hamburgers en frieten van McDonald's? En dat bleek achteraf helemaal geen hamburgers en frieten te zijn. Maar dat je daar alleen maar McDonald's ijsjes en milkshakes en zo kon krijgen. Want friet op Pinkpop is natuurlijk gewoon de Pinkpop-friet. Thank you.
Ja, friet met mayonaise.
Ja, nou. Maar dat soort dingen. En dan een hele grote gesponsorde Vodafone-glijbaan. Weet ik veel wat ze daar allemaal hebben. Dat was eerst niet, hè, Pinkpop.
Je hebt toch altijd op Pinkpop wel een soort van sponsors gehad met een barretje of een dingetje aan de zijkant. Maar dat is nu dus veel meer geworden.
Klein beetje een barretje. Of dan had de tent had elk jaar weer een andere sponsor die er dan als grote naam opgeplakt was. Nou, dat is fijn. Maar dat echt alleen maar als sponsording een soort van museumpje er staat. Of een glijbaan. Of een dat het echt alleen maar voor de marketing is. En niks met de optredens en de programmering te maken heeft. Dat is wel iets van de laatste 5 jaar.
Okay.
Dat hangt misschien ook een beetje samen met gewoon sowieso toch wel iets meer aandacht voor de randprogrammering op Pinkpop, denk je?
Ja, nou ja, überhaupt randprogrammering. Want het eerst was er volgens mij, de eerste keer dat ik op Pinkpop was, was er amper.
Was gewoon überhaupt geen randprogrammering.
Nee. En op een gegeven moment kwam dat uitkijkpunt. En dan kwam er daar een deck. En dan kwam er daar een activiteit. Dan kwam er Kalm Aanlaan. En die markt die er is, waar je allemaal gezellige dingen kan kopen.
Silent Disco,
dat is ook sinds de laatste paar jaar. Vind ik ook heel leuk.
Ja, ik wou net zeggen, want we beginnen eigenlijk dat je zegt er zijn te veel commerciële sponsoren.
Ja.
Wat jou betreft, maar tegelijkertijd die andere ontwikkelingen vind je juist wel positief dus.
Ja, het is wel leuk dat er meer gebeurt op dat terrein in plaats van alleen maar van het ene podium naar het andere podium. Maar de puur en alleen een McDonald's kraam omdat McDonald's daar met een grote gele M te zien wil zijn, dat vind ik een beetje jammer. Omdat ook Pinkpop voor mij altijd een beetje het authentieke.
Het was een beetje net als Disneyland. Geen andere merken toegestaan.
Ja, en nu opeens wel. Nou ja, ik ben er ook alweer aan.
Ik wou het zeggen. Ja. Uiteindelijk wendt dat ook wel weer.
Uiteindelijk wennen ook de Pinkpopgangers aan de veranderingen.
Nou, en als dat scheelt tussen een festivalticket van €600 of €400, dan.
Dan ga ik nog wel een keer van de foto van glijbaan.
Ja, ja heel goed. Ja.
Dat is gezellig met z'n drie hand in hand van de foto van glijbaan.
Ik heb nog een laatste vraag. Want ik ben er niet meer geweest sinds, en jij dan ook niet, Luc, sinds de indeling van de podia is veranderd.
Ja.
Hoe is dat jou bevallen?
Moeten
we misschien ook even duiden wat dat dan precies is?
Het is dus een soort van grote ovaal het terrein. En dan heb je
paardenrenbaan, toch?
Ja, het was een paardenrenbaan inderdaad. En je had, dat was vroeger was het ook al wel. En toen hebben ze het terug veranderd. Het was zo dat het veld zeg maar aan de ene kant een podium had naar dat veld toe. En aan de andere kant een podium naar dat veld toe. Toen hebben ze op een gegeven moment
Het publiek altijd in het midden van die twee podia is.
Juist. Ja. Toen hebben ze, en dat weet ik, want toen ging ik nog niet naar Pinkpop. Toen ging ik naar de heuvel die daar ligt. De
Snowworld heuvel. Ja, okay.
Waar je de trap op kan lopen. En dan kon je vanaf daar, kon je in ieder geval één van die twee podia kon je zien. En dat kan nu dus weer. Want een tijdje daarna hebben ze dat geswitcht. Was het tweede podium was zeg maar dezelfde kant opgericht als de mainstage.
Die stond dan halverwege het veld.
Nou, iets minder.
Ja.
En dan had je dus inderdaad twee velden waardoor je daar langs kon. En sinds de heropening na twee COVID-jaren is het helemaal opnieuw ingedeeld, het terrein. De tent is ook ergens anders naartoe gegaan.
De tent is het derde podium?
Ja. Die stond naast de mainstage altijd. Die staat nu naast de tweede stage, min of meer.
Okay.
Ja, wat ik irritant vind, want daardoor is nu ook een. Je kan nu nog maar aan één kant die kant op. Naar de achterkant waar zeg maar die tent is. En waar je ook de Silent Disco hebt. En de foto van glijbaan.
Daar is het druk.
Eerst kon je zeg maar een rondje om het hele terrein heen lopen. Dat kan nu niet meer. Er is nu één heel hapje uit waar een backstage stuk is.
Ah.
Ja, het is wel vandaag volgens mij op dag van opname is naar buiten gekomen hoe ze de trein gaan indelen voor komend jaar.
Oh.
En de headline was inderdaad de Pinkpopganger kan weer rondjes gaan lopen.
Is het weer een rondje?
Ja, het is weer een rondje.
Oh, dat heb ik helemaal nog niet gehoord. Wat een goed nieuws.
Feest,
daar ben ik echt blij mee, want dan kun je veel makkelijker naar de wc.
Je leeft ook helemaal op.
Ja, ik kwam nooit bij de wc en dan sta je rechts en dan moet je eerst helemaal door die crowd heen om er aan die ene kant langs te komen. Oh, dat vind ik heel goed nieuws. Nou, heel blij mee.
Ik vind het is heel typerend voor jou. Mensen kennen jou natuurlijk niet, maar ik zie jou wel dagelijks. En als jij een dag vrij bent geweest en je komt terug en je bureaustoel staat omgekeerd, dan vind je dat heel vervelend.
Ja.
Dus inderdaad, dat dit rondje nu weer rond is.
We kunnen rondjes lopen. Oh, nou, wat goed.
Dat vind ik goed passen bij het Limburgs buurtfeest dit.
Ja,
ja, fijn.
Nou, fantastisch afsluiten denk ik voor het Pinkpop verhaal.
Dat we op zo'n positieve manier kunnen eindigen. En Luc, ben jij overtuigd? Ga jij ook rondjes lopen op Pinkpop?
Ik, zoals ik zei, het staat echt hoog op mijn lijstje dit jaar. Ik denk dat er echt veel acts staan die ik graag wil zien en die ik hartstikke leuk vind.
Ja.
Ik weet niet of het dan het hele weekend wordt of misschien gewoon een dagje.
Ja.
Het hangt er een beetje vanaf wat er verder nog staat en hoe het uitkomt. Maar ja, absoluut. En jij?
Ja, ik heb eigenlijk hetzelfde. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik even mijn agenda erbij moet pakken om te kijken of ik kan. Want ik heb volgens mij ook wel weer wat dingen ingepland al in de zomer. Maar ja, ik vind de line-up dit jaar, het zit precies in mijn muzieknische met dus een beetje pop en een beetje rock. En dat het is een beetje mijn Spotify-algoritme. En het spijt me als mensen dat niet fijn vinden, want dat snap ik. Het gaat alle kanten op, maar ik vind het wel leuk. Dus en dan is inderdaad het voordeel van Pinkpop is dat je gewoon veel artiesten wil zien. En daar ga je dan voor. En dat kan daar dan ook.
Ja.
Dus ja, ik wil best wel jouw lokale buurtfeest met jou vieren. Mag ik dan bij jullie in de tuin kamperen? Of hoe zit dat?
Tuurlijk.
Ja?
Altijd
nou, gezellig.
Ja.
Leuk. Oké. Om de aflevering af te ronden, Mick. Verrassing, eindigen we eigenlijk altijd met een tip van om de week. Dat is traditiegetrouw 3 tips van iedere trips ook echt. Tips van iedere medepresentator hier om je de komende 2 weken door te helpen. En aan jou de eer om daarmee af te trappen. Wat is jouw tip?
Ik dacht, misschien is het leuk als ik toch hier een beetje Zuid-Limburg aan het representen ben. om het in die hoek te houden. Er is op NPO Start of NPO Plus, welke je dan ook hebt, een serie. Volgens mij 4 afleveringen. Het Stof Daalt heet die. Gepresenteerd door Winfried Baaiens.
Okay.
En hij gaat naar Zuid-Limburg. En hij gaat daar spreken met mensen die erbij waren. En hij gaat ook kijken in musea. Van de mijnen.
Aha. Het is echt een hele andere
geschiedenis van Zuid-Limburg, de mijnwerkers en hoe slecht het daar allemaal aan toe ging en hoe groot de invloed was op de cultuur. En dat dan de premier die ging sluiten die mijnen en dat zorgde voor veel werkloosheid. En je ziet daar ook allemaal de Janssen Bagge-band bijvoorbeeld, Limburgse band. Die hebben daar dan ook muziek over gemaakt, over die werkloosheid. En een meisje, ik ben haar naam even vergeten, zingt dan een liedje over moeder de vrouw en hoe zij zeg maar het hele gezin in die tijd van de mijnen daar in Limburg draaiende hield. Ook allemaal in dialect.
Ja.
Dus als je de geschiedenis wil van het mijnverleden van Zuid-Limburg en je wil daar ook de muziek van horen, dan is dat een tip. Het Stof Daalt, NPO Start.
Helder.
Nou, een ontzettend goede tip. Daar had ik er zelf zeker nooit bij gekomen.
Nee, maar altijd leuk. En 4 afleveringen is ook behapbaar, dus dat is fijn.
Ja, kun je goed op 1 avond bingen inderdaad. Ik heb ook iets om te kijken en dat is een film. En dat is een film die kun je nu zien op Pathé Thuis. Volgens mij draait die ook nog wel een enkele bioscoop in het land. En dat is de film Kneecap. Hebben jullie daarvan gehoord?
Nee. Ik moet heel even nadenken. Nee, volgens mij niet.
Het is een film genaamd Kneecap. En die gaat eigenlijk over de hiphopgroep Kneecap. En dat is een Ierse / Noord-Ierse hiphopgroep. Hangt er een beetje vanaf hoe je naar de politieke situatie daar kijkt.
Ja.
Ze zullen zichzelf omschrijven als een Ierse hiphopgroep. En dat is ook wel heel erg emblematisch. Want zij rappen dus voornamelijk in het Iers, in het Gaelic.
Oh.
En daar hebben ze... Ja, het is een speelfilm, maar ze spelen zelf de hoofdrol. Het is echt ontzettend grappig. Het gaat gewoon over de politiek. In Noord-Ierland over echt de feest, party scene daar en gewoon over hele goede hip-hop muziek. En ze staan komend jaar als band op Best Kept Secret.
Dit vind ik een erg leuke tip. Die gaat sowieso ook op mijn lijst om naar te kijken. Jou ook, Mick?
Pathé
Thuis is het
betalen,
volgens mij.
Hè?
Ja, dus er is vast ook ergens illegaal te downloaden. Maar dat kunnen we natuurlijk
in principe
niet promoten.
Ik kijk het liefst dingen die gewoon al binnen mijn abonnementen vallen.
Oh, daar valt hij misschien uiteindelijk wel tussen.
Ja, nou.
Dus ik zal het voor je in de gaten houden.
Ja.
Mijn tip, ik was weer goed voorbereid. Dus ik tip de tv-serie waar ik eigenlijk niet zonder kan deze weken. En dat vergt wel een Apple TV Plus abonnement, Mick. Dus niet zo hoopvol kijken, want die heb jij niet, denk ik. Nee, dat hebben wat minder mensen. Maar ik zou toch zeggen, check even als je een Apple device hebt. Of je niet toevallig daar een abonnement op hebt. Want daar worden toch een partij goede tv-series vaak opgezet. En ik snap dat je niet nog een abonnement wil afsluiten. Maar mocht je hem stiekem ergens hebben omdat je een keer wat gekocht hebt, vaak krijg je een paar aantal maanden gratis. Dan is het misschien de moeite waard. Op Apple TV wordt nu uitgeserveerd het 2e seizoen van Severance. Zit dit enigszins in jullie algoritme?
Ik heb
nee.
Hier nog nooit
oh,
van
wat
gehoord.
Leuk. Oké, Severance is een van de grootste mindfucks op tv-gebied op dit moment. Het concept van de serie is: je volgt mensen die ergens werken in een geheimzinnig groot bedrijf. En het hele concept is dat zij een severance procedure hebben gehad, waarbij hun hersenpan is losgekoppeld op het moment dat zij werken. Dus zij weten in hun leven niks van hun werkdag. Op het moment dat zij naar hun werk gaan, gaat er een knop om in hun hoofd. En dan heeft hun zogenaamde innie, dus degene die op werk zit, een bewustzijn. En als ze naar huis gaan, gaat de knop weer terug. En dan weten ze niks van die werkdag. En degene die werkt, weet dus niks van zijn outie en hoe het daarbuiten speelt. Het is bizar, het is geniaal gespeeld, het is geheimzinnig. Het is een beetje, als je een beetje houdt van dat soort van dat puzzelen van hoe zit deze wereld in elkaar, perfecte serie. Ja, ik zie jullie allebei een beetje verbijsterd kijken, maar ik hoop dat dat een goede plug is.
Dan heb je dus dan heb je het gevoel dat je alleen maar vrije tijd hebt, maar dan heb je ondertussen ook gewoon 8 uur gewerkt, maar dan weet je niks meer van.
Ja, maar je
of
hebt
andersom,
of
dat
andersom
je,
inderdaad.
Je alleen maar gewerkt hebt.
Je hebt het idee dat je alleen maar werkt, dag in dag uit.
Ja, dus ja. Dan is diegene die aan het werken is nog depressiever. En diegene die nooit werkt, die is alleen maar vrolijk zijn hele leven.
En wat een interessante premise om een tv-serie over te maken. Severance op Apple TV+.
Oh, ja.
Nou? Mooi geplugd.
Dankjewel. Nou, dat was hem dan weer voor deze aflevering en voor deze week.
Ja, dank aan de redactie moeten we dan nog eventjes doen. En dat is Joris Timmerman, die doet de montage. Nora de Haas, die is gewoon de normale redactie. En Jos Willems heeft de eindredactie. En daar moeten we natuurlijk ook nog bij zeggen dat we nu de enige echte ontwerper van ons festivalpodcast logo in de zaal hebben.
Mick Hummel, vormgever extraordinair.
Ja.
Dankjewel daarvoor. Noteren we al 2 jaar op. We waarderen het.
Ik heb dus een Google-melding aanstaan. Wanneer er ergens op het internet Mick Hummel genoemd wordt, dan krijg ik daar een mailtje van.
Heb je daar een melding van?
Ja, en heel vaak krijg ik een mailtje omdat er weer een nieuwe festivalpodcast is. En dan word ik in de show notes word ik bedankt. Vind ik leuk.
Leuk. Je kan je ook abonneren op de podcast. Krijg je ook gewoon elke 2 weken een melding. Maar goed. Fijn dat je op deze manier op de hoogte blijft. En voor jou ook goed om te weten, Mick, elke 2 weken dus deze podcast nu en dan over 2 weken weer. Je hoort ons in een podcast app volgende week met Job te gast.
Abonneer
je.
Dus.
Ja, volgende keer inderdaad. Abonneer je op Spotify of in je podcast app en dan blijf je op de hoogte. Of geef een Google Alert op Mick Hummel, dan weet je het ook. Tot de volgende.
Tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren naar deze Kink podcast. Voor meer, check de Kink app of kink.nl.